Nieuw leven. Dat is wat. We kunnen er allerlei dingen bij bedenken. Allerlei manieren van nieuw leven zijn er te vinden. Kinderen die geboren worden. Mensen die een keus maken om samen met God verder te gaan. In de natuur. Straks als het weer lente wordt. Ik verlang er al naar. Ik weet niet hoe dat met jullie is. Maar ik wel. Ik ben het, die nattigheid en zo ben ik al goed zat. Dan zien we ook weer allerlei nieuw leven. En dan gaan er weer nieuwe blaadjes in de bomen komen. Bloemetjes gaan weer bloeien. En dat is mooi. Dat is mooi om daar gewoon eens naar te kijken. En te zien wat gebeurt er nou eigenlijk. We hebben een paar mooie getuigenissen gehoord van Marie, Aline, van Jasper. Getuigenissen die iets laten zien over en iets laten horen over nieuw leven. Ze hebben keuzes gemaakt in hun leven en daar gaan ze iets mee doen. En Marie en Aline gaan straks gedoopt worden. Om als het ware dat nieuwe leven ook zichtbaar te laten worden. Nou, wat dat dopen inhoudt, daar kom ik straks nog wat op terug. Maar vaak is het zo, of eigenlijk altijd, dat als mensen keus maken om zich te laten dopen, dan is er al heel veel aan vooraf gegaan. Dus er van alles en nog wat gebeurt. En we hebben iets kunnen proeven in de verhalen die verteld hebben. Maar hoe zit het dan? Hè? Hoe werkt dat dan met God en met Jezus? En noem het maar op. We hebben met kerst hadden we het thema, jij bent schitterend. En dat is ook precies waar het om gaat. Iedereen, zoals die hier zit, vindt God schitterend. We hoeven onszelf niet op te poetsen. We hoeven niet allerlei mooie kleren aan te doen. We hoeven niet, make-up op te doen enzovoorts. Om maar op de een of andere manier in een goed blaadje bij God terecht te komen. God vindt ons gewoon schitterend. En weet je waarom? Omdat Hij ons gemaakt heeft. En Hij heeft niet gezegd van ja, ik heb je wel gemaakt, maar ging niet helemaal goed. Foutje. Dus zorg nou even zelf dat je dat even opknapt. Dat zou wel heel bizar zijn als God zo met zijn schepping bezig is. Maar God zegt van nee, jij bent schitterend, ik heb jou gemaakt. Maar tegelijkertijd kun je allerlei vragen hebben over God. En dan maakt het even niet uit of je nou gelooft in God of dat je nou niet gelooft in God. Want weet je, als we kijken naar Marie en Aline, dan hebben ze heel veel vragen over God gehad. Die zijn niet nu ineens allemaal opgelost. Er zijn nog steeds vragen. En dat geeft helemaal niks. Ik heb ook nog vragen over God. En zo zitten hier heel veel mensen die allerlei vragen hebben over God. En dat is goed. Want als je vragen hebt, dan betekent dat dat je ermee bezig bent. Dat je van, oké, ik wil daar iets meer over weten. Hoe zit dat eigenlijk? En tegelijkertijd kunnen we zeggen van, ja, wie is God nou eigenlijk? En dan hebben we het over licht of over allerlei benamingen hebben we erover. Maar als we heel eerlijk zijn en over God nadenken, en zelfs als we die Bijbel lezen, waar alles over God in staat, dan nog kunnen we met ons verstand kunnen we niet pakken wie God is. Ons verstand is gewoon te beperkt daarvoor. En daarom hebben we ook elkaar nodig om met elkaar iets meer van God te ontdekken. In de Bijbel, en dat is dan wel mooi, God heeft ons dat boek gegeven om daarin dus te laten zien wie Hij is. En in de Bijbel staat een heel mooi gedeelte en dat wil ik met jullie lezen. Want daarin laat God iets van zichzelf zien. En ik heb een paar woorden heb ik tussen haakjes erbij gezet om het te laten zien dat het niet over een algemeen iets gaat, maar het gaat over jou. Over een ieder die hier zit. Johannes 3, vers 16 en vers 17. En daar staat het volgende. Want God heeft zoveel liefde voor jou, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat jij, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om jou te veroordelen, maar om jou van de ondergang te redden. God is persoonlijk God. En heeft iedereen die hier zit en iedereen die meeluistert, heeft Hij op het oog. En niet alleen die mensen, maar ieder mens in deze wereld. 7 miljard mensen leven er op deze wereld. En al die mensen heeft God op het oog. En als we dan dit gedeelte eens even tot ons door laten dringen, wat zien we dan? Dan zien we dat God een God is die niet veroordeelt, maar een God die redt. die kijkt niet naar van, oké, je hebt een hele waslijst wat allemaal verkeerd gaat. Nou, zorg eerst maar dat dat eens opgelost wordt. Vink dat eerst allemaal maar eens af, dat dat goed blijft gaan. En dan gaan we weer eens verder praten. Zo is God niet. Dat hebben we net gelezen. God veroordeelt niet, maar God is een God die wil redden. Die niets liever heeft dan dat wij mensen dat aanbod van God aannemen, aanpakken. En het is ook niet zo dat het een automatisme is, hè, van nou weet je, geloof maar in God en dan is het allemaal wel oké. Zo gaat het ook weer niet. Het is iets meer. God wil een relatie met ons. En als God een relatie met mensen wil, dan is dat niet iets van, nou, God regelt het en die zet bij ons een knop om en we hebben een relatie met God. Dat is ook iets waar we zelf een keuze in moeten maken. Net zoals Marie en Aline nu hebben gedaan. Een keuze maken van, hé, ik wil met God, de schepper van hemel en aarde, wil ik verder. Dat is een vrijwillige keus. God dwingt niemand. God heeft alles gedaan aan het kruis door zijn zoon Jezus te sturen. Hij heeft alles op zich genomen en gezegd van, oké, ik heb mijn ding gedaan en nou is het aan jullie. Aanvaard je het of aanvaard je het niet? Hij biedt iets aan. We mogen zelf die keus maken. En als we daar nog weer wat verder over nadenken, dan op een gegeven moment dan lezen we in de Bijbel weer een mooi stukje in Handelingen 2, vers 38, waar Petrus aan heel veel mensen uitlegt wat Jezus heeft gedaan, waarom die naar de wereld is gekomen en waarom die weer teruggegaan is naar de Vader. Heel verhaal. En uiteindelijk zeggen al die mensen die daarna staan te luisteren van, wauw, wat moeten we doen? Nou, heel simpel, zegt Petrus. En dat staat hier. U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven en dan komt ook de Heilige Geest in u wonen. Dat is het antwoord wat Petrus geeft. En dat is wat die mensen moeten doen. En als je dan verder zou lezen in dat gedeelte in de Bijbel, dan lees je een paar regels verder dat er 3000 mensen tot geloof komen. En zich laten dopen. Die dus die nieuwe start maken. Die het hele verhaal gehoord hebben en zeggen van, hé, dat wil ik ook. En zetten die stap. En wat Petrus hier eigenlijk zegt, zijn een paar dingen. Die ik even heel kort benoem. Het eerste wat hij zegt is omkeren. Omkeren van je oude leven zonder God. Je bent zonder God bezig, je bent zelf baas over je leven. Je kiest ervoor om van, ik weet het beter. En je keert je om en je zegt van, oké, ik wil een andere richting uit. Dat is natuurlijk nog niet anders, alles, hè? Want er zijn heel veel mensen die in hun leven allerlei andere richtingen kiezen. Hè? We hebben net nieuwjaren achter de rug, dus er zijn heel veel mensen die goede voornemens hebben gemaakt. Dus ook een stukje omkeren als het ware. Nou, na een week, 2 weken, de sterke onder ons, 3 weken, redden we dat nog en dan zijn die voornemens al lang weer weg en dan volgend jaar beginnen we weer opnieuw. Zo werkt dat toch meestal? Nee, dit is een radicale omkeer, zeg maar. En die radicale omkeer heeft alles te maken met geloven. Geloven in wat Jezus op dat kruis 2000 jaar geleden heeft gedaan. Hij heeft alles op zich genomen. Daar kom ik zo nog eventjes wat meer op terug. Dopen. Dopen betekent het oude leven afleggen en het nieuwe leven aandoen. Daar kom ik straks ook nog even iets meer op terug. En het ontvangen van de Heilige Geest. Dit is eigenlijk wat Petrus zegt tegen al die mensen. En die mensen zeggen van ja, dat wil ik. En maken die mooie stap in hun leven. Nou, als we dan kijken naar onszelf, dan zijn we geneigd om te zeggen, ik zei het net al een klein beetje, hè, van wij proberen het ook heel vaak zelf. Als we kijken naar kleine kinderen, we hebben een kleindochter, die is net van de week 1 jaar geworden. Nou, die begint een beetje te brabbelen, maar veel komt er nog niet uit, zeg maar. Opa, dat zegt ze wel, dus dat is mooi. Maar als ze wat ouder worden, gaan ze wat meer praten, dan gaan ze wat meer vertellen, gaan ze wat meer zeggen. En wat gebeurt er dan? Ik het zelf doen. Ken je dat? Dan willen ze helpen of zo, want je ziet dat het allemaal niet helemaal goed gaat. Nee, ik het zelf doen. Met eten, ik het zelf doen. En dan denk je van, nou, na een paar jaar is dat wel over. Maar als je oud bent, doen we precies hetzelfde. Want eigenlijk zeggen we tegen God precies hetzelfde. Ik het zelf doen. Ik weet het beter en ik ga mijn eigen leven leiden. En ik heb God niet nodig. Heb ik ook gezegd in mijn leven. zo zitten we als mens, zeg maar, in elkaar. En eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, komen we op een bepaald moment komen we tot ontdekking van ja, er zijn toch wel dingen waar ik zelf niet uitkom. En dat ik toch iemand nodig heb om zaken in mijn leven te kunnen oplossen. En ik denk dat als we hier iedereen gaan bevragen, dat er hier veel meer mensen zitten die allemaal een verhaal hebben van ja, weet je, ik kwam op een punt, ik heb het van alles en nog wat geprobeerd, maar ik kwam er zelf niet uit. En uiteindelijk, samen met God, ben ik er uitgekomen. Dat betekent niet dat ineens alles opgelost is, dat je geen vragen meer hebt. Natuurlijk, er blijven vragen. Ik heb ook nog vragen. Er zijn dingen in mijn leven gebeurd waar ik geen antwoord op heb. God heeft daar geen antwoord op gegeven. Maar ik heb wel rust gekregen. Gewoon omdat ik het samen met God mag bekijken. En dat is wat God zegt tegen ons. Door Jezus. Hij zegt van, weet je, geef nou al die ballast die je hebt in je leven, geef die nou aan mij. Ik draag jouw straf. En Jezus is gekomen 2000 jaar geleden, heeft een gruwelijk lijden mee moeten maken. En dat heeft hij gedaan uit liefde voor ons. En daarmee heeft hij vergeving uitgesproken over alles wat we op dat lijstje hebben staan, waar we zelf zo mee zitten toppen en waar we zelf niet uitkomen. Hij zegt, geef het maar aan mij. Ik draag dat op het kruis. En dan zou je kunnen zeggen van, ja weet je, dat is toch zinloos. Iemand laat zich aan een kruis ophangen, hij sterft daar, hij wordt begraven. Ja, dat was het dan. Dood is dood. En dat is het mooie, want hij is niet dood gebleven. Hij is opgestaan en hij leeft. En dat is allemaal, in ons verstand past dat niet. Hè? Iemand die dood is, ja, die staat niet zomaar op. Dat kan helemaal niet, menselijkerwijs gesproken. Maar zo is het wel gebeurd. Waarom? Omdat hij de Zoon van God was en is. Hij had de macht om zijn leven af te leggen en de macht om zijn leven opnieuw aan te nemen. En met dat opstaan uit de dood heeft hij laten zien dat hij de overwinning behaald heeft. En daar zegt de Bijbel ook weer iets over, in een volgend stukje. In Colossense, hoofdstuk 2, vers 12 en 13, daar staat het volgende. U bent in de doop met Christus begraven, maar door het geloof in de macht van God, die hem ook heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Dat is toch prachtig als dat staat? Als God dit heeft laten opschrijven. Van dit is wat Jezus voor ons allemaal heeft overgehad, voor ons allemaal heeft gedaan. Misschien dat de meesten onder ons wel de term wel kennen. De term wel kennen, de 10 geboden. Die moet je houden, toch? 10 regels die God heeft gegeven en waar je aan moet voldoen, zeg maar. En als we heel eerlijk zijn, dat zien we in de Bijbel al gebeuren, dan zien we mensen continu struikelen over die 10 geboden. Dan ga je zelf na. Als je weet wat er allemaal in staat en je gaat dat lijstje eens af, dan denk je ook soms wel eens, onbegonnen werk. Ik kom er niet uit. Ik krijg het maar niet voor elkaar. En weet je, de 10 geboden, die regels die God heeft gegeven in de Bijbel, die waren alleen maar om te laten zien van, hey, weet je, je kunt het niet alleen. Want wil je samen met mij leven, zegt God, ja, dan moet je wel zo heilig leven. En als je dat niet lukt, ja, dan blijft er altijd een kink in de kabel. Dan komt dat niet bij elkaar. En dat is wat Jezus heeft gedaan. Die heeft laten zien van, hey, de Bijbel zegt het ook, hè? Hij was de enige die in staat was om te leven zoals God vroeg en vraagt. En hij is aan het kruis gegaan. En hij heeft gezegd van, oké, ik zal de macht van die wet zal ik breken. Want ik heb straks de macht om vergeving uit te spreken. Vergeving over alles wat er in jullie leven aan de hand is. Hij betaalt de boete, hij heeft de straf op zich genomen en heeft ervoor gezorgd dat we eeuwig leven ontvangen. Nou, als je dat stukje verder leest, staat er nog veel meer in, maar dit is even belangrijk om dat mee te nemen. Maar dan komen we bij de volgende vraag. Maar wat is nou dat dopen? Hè? Want daarvoor zijn we hier nu. Er staat hier een bak met water. Warm water, dus het is niet heel koud. En dan gaan we straks mensen in dopen. Maar waarom doen we dat? Wat is nou de zin van mensen in water onderduwen? Want dat gebeurt er. Nou, gaan we ook weer uitleggen. In Romeinen 6, daar staat er iets over. We gaan het eerst lezen en dan ga ik er een paar dingetjes over zeggen. Romeinen hoofdstuk 6, vers 1 tot 4 staat het volgende. Wat betekent dat nu in de praktijk? Zullen wij doorgaan met zondigen om daardoor meer genade van God te krijgen? Geen sprake van. Als gelovigen zijn wij dood voor de zonde. Waarom zullen we dan nog zondigen? Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één geworden is in zijn dood? Die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Een paar dingetjes. Als je een keuze maakt, hier hebben we dat water, als je een keuze maakt en gelooft wat Jezus voor jou gedaan hebt, dan leg je dus als het ware dat oude leven af. Dat hebben we net gelezen, hè? Dat oude leven, dat leven zonder God, is dood. Dat is weg. Waarom? Omdat Jezus in je leven gekomen is. Dat betekent dat als we kijken naar iets wat dood is, wat doe je daarmee? Dat begraaf je. Dus dat is ook een beetje het beeld van de doop. Dat is je oude leven begraven. Dat gaat helemaal onder water, dat is weg. En dan sta je in een nieuw leven, sta je op. En dat is eigenlijk wat de doop inhoudt. Om te laten zien, zeg maar, wat er in jou is gebeurd. Oude leven afleggen, een leven zonder God, een leven met vragen, een leven met moeite, een leven met, nou ja, noem het allemaal maar op. Dat begraven we en we staan op in een nieuw leven. Net zoals Jezus is opgestaan in dat nieuwe leven. Ik weet niet hoe iedereen hier zit. Want een aantal mensen ken ik. Een heel aantal mensen ken ik niet. Maar het is wel goed om over een paar dingen na te denken. Want het heeft uiteindelijk allemaal te maken met een keus. Wat doe ik met de dingen die ik hoor, die ik leer, die ik ontdek? Dat is in het dagelijks leven zo. Elke dag maken we keuzes. Ga ik vandaag weer naar mijn werk? Ga ik vandaag weer naar school? Ga ik vandaag, en noem het allemaal maar op. Elke dag zit vol met keuzes. Maar ook dit, waarvoor we deze morgen bij elkaar zijn, heeft ook alles te maken met een keus. En eigenlijk wil ik gewoon maar een vraag stellen. Hier staat er geen vraagteken achter. Maar het is wel kiezen. Kiezen, wat wil ik met datgene wat ik gehoord heb? Marie en Eline, die hebben ervoor gekozen om dat nieuwe leven te gaan kiezen. Hebben ze eigenlijk al gedaan, maar ze gaan dat straks onderstrepen met die doop. Er zitten hier heel veel mensen die ook die keus ooit gemaakt hebben. Er zitten hier mensen die ooit misschien die keus gemaakt hebben, maar het daarna een beetje van, nou ja, weet je, ja, allemaal een beetje weggeëpt en zo. De wereld trekt aan je, je bent druk met je werk, met van alles en nog wat. En dan zie je God steeds verder onderaan dat lijstje terechtkomen. Dat kan gebeuren in het leven van een mens. En misschien zit je hier en je hebt nog nooit zo'n keus gemaakt. Je hebt er misschien nog nooit überhaupt over nagedacht, over wie God is. En wat hij voor jou zou kunnen en willen betekenen. Maar je hebt nu het een en ander gehoord. En wat doe je ermee? Ga je zeggen van, nou ja, dat was het dan. Ik ga gewoon door met waar ik mee bezig was. De mensen die ervoor gaan, zou ik zeggen, gaaf, ga door, leer van God, wees ermee bezig. Voor de mensen die zeggen van, ja, het is allemaal een beetje weggezakt en ja, misschien moet ik daar toch weer eens wat mee gaan doen. Dan zou ik zeggen van, doe dat. Pak die Bijbel weer, open hem, lees hem, wees ermee bezig. Om te ontdekken hoe ontzettend veel God van jou houdt. En voor de mensen die nog nooit zo'n keus gemaakt hebben, zou ik zeggen van, hey, misschien is vandaag het moment dat je die keus maakt. En dat je zegt van, oké, wacht even. Hier moet ik eens even goed over nadenken. En misschien moet ik hier wel iets mee. Kiezen voor een nieuw leven. Ik stel voor dat we gewoon eens even een moment stil zijn om voor onszelf daarover na te denken. De woorden die je gehoord hebt, misschien doet het je iets, misschien doet het je niets, dat kan, dat mag allemaal. Er is niets verplicht hier, maar het is goed om gewoon even een moment stil te zijn en erover na te denken. Weet je, misschien zijn er vragen in je leven waar je graag antwoord op wil. Als je die keus maakt, wil dat niet direct zeggen dat al je vragen zijn opgelost. Daar hebben we het al over gehad, hè? Marie en Eline hebben vragen. En zoveel anderen hier hebben vragen. Ik heb vragen. Dus een keuze maken om samen met God verder te gaan, wil niet zeggen dat ineens alle vragen zijn opgelost. Vast niet. Maar het is wel een eerste stap. Laten we een moment opnieuw stil zijn, onze ogen sluiten, zodat we even ons losmaken, zeg maar, van de omgeving. En ja, doe maar, ga maar lekker even stil, even je ogen dicht. En als er dan mensen zijn die zeggen van, hé, ik wil die keus vernieuwen. Ik wil opnieuw, als het ware, want ik heb God een beetje op een zijspoor gezet. En ik wil opnieuw die keus maken. Of misschien zit je hier van, ik heb nog nooit die keus gemaakt. Maar ik geloof dat ik nu die keuze moet maken. Voel je dan vrij om je hand op te steken. Daarom vraag ik ook aan iedereen om de ogen dicht te houden. Hoef je niet bang te zijn dat anderen dat allemaal zien en zo. Dus je bent gewoon even lekker zelf. En dan vraag ik, steek je hand op. Want een keus maken is wel handig als je dat kenbaar maakt. Dankjewel, ik heb jullie handen gezien. Mooi. En misschien vond je het moeilijk om een hand op te steken. Maar misschien heb je wel in je hart die keus gemaakt. Nou, ik ga bidden en bid daarin maar gewoon mee. Vader God, u ziet ons hier zitten. En u kent ons. Ook al kennen we u misschien niet, of kennen we u maar ten dele, maar u kent ons. U weet exact wat er in ons hart leeft. U weet waar we mee bezig zijn. U weet onze vragen, onze moeites, onze zorgen, onze pijn, verdriet, geheimen. U weet het. En ik dank u, Vader, dat u een God bent die niemand afwijst. Dat u een God zegt van, kom nou tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik geef je rust, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat gaaf, Vader, dat u zo'n God bent en dat u dat tegen ons zegt. En daarom bid ik, Heer, dat u op dit moment gewoon in de harten van mensen werkt. Bijzonder degene die de hand hebben opgestoken of degene die in hun hart die keuze hebben gemaakt. En Vader, dat ze mogen ontdekken dat u erbij bent en bij blijft. Dat u niet een God bent die alleen maar komt als het goed gaat, maar dat u komt elk moment van ons leven. En Vader, ik bid dat als die keuze nog lastig is, nog moeilijk is, dat u met hen verder gaat. Dat u werkt in de harten van de mensen. En dat ze misschien ergens in hun eigen binnenkamer het uitspreken naar u toe. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.